Morgen nog, iedereen. Ik wil misschien weer beginnen met twee gebedsonderwerpen. Voor de mensen die mijn nieuwsbrief krijgen, je kunt nog altijd... Je kunt nog altijd inschrijven ook en die nieuwsbrief krijgen. Maar ik heb dus naar die gebedsvrienden ook een vraag gesteld. Misschien een rare vraag, maar één van de gedetineerden... verwacht dus bij zijn vriendin een tweeling. Hè. En hij zoekt allemaal spullen, maar normaal gezien met onze VZW, ja, stop het daar ergens. Maar ik kan het toch niet laten. En dus ik doe een oproep naar spullen voor, voor die tweeling. Ik heb al veel reacties gekregen, maar beter verder voor. Hè. Dus die jongen zelf, ja, het is nu denk ik de derde keer dat ik hem terugzie in de gevangenis. Maar ik heb dus wel de indruk, ja, dat hij die stap gezet heeft. Hè. En het zal misschien nog een paar keer zijn dat hij tegen de muur loopt, maar ik heb toch de indruk dat het de goede richting op gaat. Hè. Dus bid ook voor Kevin, noemt hij. Hè. En een tweede is dan ook vrijdag, heb ik eigenlijk een beetje hetgeen wat ik vandaag ga brengen, en zo in een notendop proberen te brengen op de eredienst in de gevangenis van Lieper. En dat was ook de eerste keer dat er een cipier gewoon tussen het publiek ging gaan zitten. Zo, hé. En ik dacht, jamai, zij gaat dus heel de dienst meeluisteren. En op een bepaald moment reageerde ze zo. Hé. Dus zo, terwijl ik die boodschap gaf, reageerde ze en zei, ja, mag ik iets zeggen? Hé. En onder andere ga je zien, een stukje gaat over God zwijgt soms, hé. En ze zei bij mij, zwijgt hij nooit. Hè? Ah, ik zei, ja, allee. Maar ze zei ook, ja, zegt hij, zei ze, ja, ik geloof niet in de zaal, ik geloof in het universum, in het heelal en zo. Hè? Nu bleek achteraf ook dat ze bezig was met pendelen en al van die dingen meer. Hè? En een van die gedetineerden, die ook al heel lang bij ons komt, die zei, ja, maar dat is waarschijnlijk, dat is hetzelfde. Hè? Ik zeg, nee, dat is niet hetzelfde. Hè? Dus... ik zeg, wij geloven in de schepper van het heelal. Hè? Dus niet in het heelal zelf als zoiets raars. Hè? En ik heb ze dus een klein beetje gechoqueerd eigenlijk. Ik doe dat dan, zo echt heftig tegen. Hè? En dat mag soms een keer, hè? Ja. En uiteindelijk heeft ze... ik had nog mijn boekje, en jij gelooft dat, ik had nog een exemplaar staan. Ik zeg, kijk, ik heb daar een boekje over geschreven. Hè? Over al mijn vragen dat ik had, zeef het mee. En ze zal het lezen, zegt ze. Dus, en die cipier noemt Grietje. Hè? Dus ze mocht daar ook voor bidden. Hè? Ik ben benieuwd wat dat zal geven ook. En het mooie was ook, dus van die Kevin, waarvan ik net sprak, hè, zijn, die dus een tweeling verwacht. Hij had dus ook tegen zijn celgenoot getuigd eigenlijk. Hè? En hij had dus mijn boekje ook doorgegeven. Hè. En ik zei, ja, hebben jij dat gelezen? Dat was dus de woensdag. En de vrijdag was die eredienst. Ja, ik heb dat hier uit te lezen, zegt hij. En ik zeg, wat? Ja, het was heel goed, zegt hij. Dus hij zat al op de eredienst. Hij noemt Cedric. Dus je ziet weer een heleboel mensen om voor te bidden. Cedric, Kevin en Grietje. En dus die Kevin vroeg ook om... naar zijn vrouw toe te stappen, dus ik ga kijken hoe dat we het gaan organiseren in de gemeente. Maar zegt hij, ik spreek daar veel over en ja, dat zou goed zijn, moest hij ook het evangelie horen. Hè. Dus hij ziet weer een heleboel dingen om voor te bidden. Goed, vandaag wil ik over een speciaal onderwerp, eigenlijk gedurende drie keer. Gedurende drie keer ga je mij horen over hetzelfde onderwerp en zeggen, oei, dan gaan we heel die reeks moeten volgen. Het is zo'n beetje aparte episode zo. Hè. Dus je kunt inspringen wanneer dat je wilt, maar ik hoop dat je er iedere keer kunt bij zijn. En ik las een verhaal over een voorganger in een klein moslimdorp in het Midden-Oosten. En hij vertelde over een broeder ook van die kerk, die dus een andere, iemand van zijn familie had zien vermoorden omwille van zijn geloof. Hé. En die voorganger had ook aan die broeder gevraagd, ja, waarom doe je daarmee door als je weet dat er zo'n grote vervolging is, hé, dat je kunt vermoord worden? En wat antwoordde hij? Hij zei, ik als christen weiger ik om een gewoon... alledaags leven te leiden. Tjoe, straf, hè? Dus, en ik wil dus vandaag het hebben over dit hier, hè? Hoe anders ben jij, hè? Het gaat een beetje over dat figuurtje hier, hè? Je ziet, het is een beetje een ander dan de rest, zo, hè? Ze ziet, ze moet er niet veel van weten, hè? Je kunt al een beetje raden dat die rare kwibus er een beetje bedoeld is als een christen, eigenlijk, hè? Hoe anders ben jij, hè? Zeggen, ja, heb je dat... Je ziet er goed uit, hè? Ja, je trekt een beetje op mee, zeggen ze soms, hè? Goed, maar in ieder geval, ik wil dus samen met jullie naar een tekst gaan in Efeze hoofdstuk 4, een heel gekende tekst, hoofdstuk 4, vers 20 tot 24. Efeze hoofdstuk 4, oei. Efeze hoofdstuk 4, vers 20. Efeze hoofdstuk 4, vers 20, daar staat er, maar gij, hij heel anders, gij hebt Christus leren kennen. Hij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat hij wat uw vroegere mannen betreft de oude mens aflegt die ten verderven gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat hij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Het gaat mij dus inderdaad over de eerste zinsede, maar hij geheel anders. Hij had Christus leren kennen. Soms zeggen mensen tegen mij van, Ivan, denk je nu dat je beter geworden bent, of dat je beter bent als christen? Zo, in mijn diepste wensen denk ik dat een klein beetje, ja, omdat nu ik bekleed ben met Christus natuurlijk, hè. Maar ik zeg altijd, nee. Eigenlijk staat er vooral in de Bijbel, maar hij geheel anders, hè. We zijn totaal veranderd. Dat is toch de bedoeling. En dit komt natuurlijk door onze relatie met hem. En in de herziende statenvertaling, daar staat er Christus even voor. Maar hij hebt Christus zo niet leren kennen. Als je hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Wel, het gaat mij inderdaad over het kennen. Dus die tekst in de herziende statenvertaling. Maar het gaat mij vooral over het leren kennen van Christus. En het leren kennen van Christus, dat is eigenlijk de sleutel om anders te zijn. Dat is nog heel eerlijk in zijn. Sommige gedetineerden zeggen tegen mij, ook niet gedetineerden, maar ze zeggen, Ivan, ik moet eerst een beetje aan mij werken, en dan ga ik mij openstellen voor Christus. Maar ik zeg, dat heeft toch geen zin gewoon wat, hè? Het is precies alsof dat je zou bellen naar een dokter, en dat je zegt tegen die dokter, maar je moet nog niet direct afkomen, ik ga eerst wachten tot ik genezen bent, en dan mag je komen. Inderdaad, ja, ik zeg, ja, dat gaat dus niet, hè. Je doet het juist omgekeerd, en dat is het moeilijkste. Maar ik zeg, soms zeggen ze tegen mij, oh, dat is heel gemakkelijk, hè, Christus aannemen, en ja, je bent gered en je zonden zijn verheven en zo. Ja, ik zeg, als het zo gemakkelijk is, waarom heb ik dan maar zo'n klein deeltje in de gevangenis die tot geloof komt, hè? Nochtans hebben we nog van alles uitgeprobeerd hier, en toch denken ze eerst van, ik ga eerst mijn leven een beetje op orde brengen, hè, en dan ga ik mee openstaan voor Jezus. Dus bij ons zeggen ze dat is zever in pakjes, hè? Dat heeft geen enkele zin. Dus het kennen van hem is eigenlijk een voorwaarde, zoals er ook in Johannes hoofdstuk 17, vers 3 staat, moet dat niet opslaan, maar je kent die tekst, dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen, hè? Eeuwige Vader en Jezus Christus die hij gezonden hebt, hè? Het gaat over het hebben van een diepgaande relatie. Het is een beetje zoals Corrie ten Boom in de tijd zei, ze zegt, je moet eerst de hemel in je hebben voordat je in de hemel komt. Ik ga het nog een keer zeggen, je moet dus eerst de hemel in je hebben voordat je in de hemel komt. En natuurlijk heeft alles te maken, je moet eerst Jezus in je hebben, want hij is hem kennen is het eeuwige leven, en dan pas kom je in de hemel. Ik heb een paar weken terug onze moeder begraven, mijn moeder, en zij was niet gelovig. Ik weet niet wat ze op het einde van haar leven nog gedaan heeft, maar Zij stond er niet voor open. Ik heb ze een paar keer ook zelfs naar de kerk en zo kunnen meenemen. Maar ze zei, nee, nee, als er hemel bestaat, dan zal ik er wel in komen. Ik heb mijn best gedaan, zei ze. Hè. Nee, zo werkt het niet. Hè. En sommigen vroegen tegen mij, ja, hoe is dat nu zo, een afscheid? Hè? En ik zeg, ja, voor mij is dat heel raar. Hè. Ik zeg, dat lijkt voor mij precies wel een eeuwig afscheid. Hè. Ik hoop van niet, maar normaal zien, ja, als hij dus niet Jezus kent, ja, sorry, maar dan komt ze niet. Hè. En ik zeg, in die zin is het voor mij nog extra zwaar zo. Hè. Maar goed, gelukkig, ik moet daar niet over oordelen. En wie weet, op het einde van haar leven is er nog... is er toch nog iets gebeurd? Ik weet het niet. Hè. Goed, maar je begrijpt ook wel dat de kennis van God, of het kennen van God, dat dat veel verder gaat dan gewoon zo'n beetje kennis opdoen. Bijvoorbeeld mijn vrouw, hè, dus we zijn bijna, misschien dat ik niet mis, 43 jaar getrouwd. Nee, ja, 43 jaar getrouwd. Hè. En dus ik ken ze al een heel eentje, hè. En ik weet van waar dat ze gewoond heeft, ik weet wie dat haar ouders waren en zo. Dus die kennis heb ik allemaal. Maar het is niet die kennis die onze relatie verdiept. Hè. Het gaat over een veel intiemere relatie, contact dat je iedere dag met elkaar hebt. Zo, hè. En dus dat maakt het grote verschil in ons geloof uit, beste mensen. Hè. Dat het niet gaat over een kerk of over een leer of over dingen... kennen zo, weten. Nee, het gaat niet over weten, het gaat over een persoonlijk kennen. En het is een beetje zoals die in de tekst hier zegt, een relatie onderhouden met twee harde stenen tafelen is onmogelijk. Hè. Dat wordt natuurlijk gealludeerd op de wet. Hè. Dus als je gewoon zegt van, ja, we proberen de wet te doen, ja, dat gaat niet om een relatie te onderhouden. Maar hoe anders is het met Jezus? Hij is zachtmoedig, liefdevol en vol van genade. Je ziet, het gaat echt over een intieme relatie. De vraag is natuurlijk van, oké, hebben we dan een veranderd leven? Wel, er zijn een paar vaststellingen. Ten eerste, persoonlijk en als gemeente kennen we de schepper van hemel en aarde. Juist, ja. Hij zorgt voor ons, heeft ons lief. Heeft zich bekendgemaakt via zijn eigen zoon. Heeft de weg vrijgemaakt om hem te leren kennen. Hij openbaart zich in de Bijbel zijn woord. Hij vergeeft onze zonden, nog een keer. En dan, hij laat ons straks als koningen regeren met hem. Ik las onlangs ook van, is er in het christelijk geloof, is er sprake van adel. Ja, ja, wij horen tot de adel, beste mensen, hè. Wij horen tot het koninklijk geslacht tegenwoordig, hè? Als we tenminste Jezus aanvaard hebben. Dus als je zegt van, wat is uw afkomst, dan mag je zeggen, ja, ik ben van adel. Hè? Ik heb blauw bloed. Hè? En nog niet het minste zo. Hè? Nog niet het minste, dat is toch prachtig. Dus, maar de vraag is natuurlijk van, oké, daar kunnen we enkel halleluja, loofde hierop zeggen. Maar ik las een tekst en die zei het volgende, hè. Hij zei van, we zien christenen er ook uit als mensen die aangeraakt zijn door een dergelijke God en gedragen ze zich als zodanig. Komen deze aanspraken geloofwaardig over bij een generatie die ondergedompeld is in argwaan? Op welke manier geven we blijk van onze persoonlijke relatie met een oneindig groot wezen buiten deze wereldorde? Als we op alle mensen lijken voor wat betreft onze gedachten, woorden, bezittingen, voorkeuren en gedrag, dan maken we ons christelijke aanspraken tot een aanfluiting. De verklaring van de mensen die zeggen dat God door de mens zelf bedacht is, zal dan veel aannemelijker overkomen. Dus de vraag is inderdaad van leven, spreken en denken we nog altijd anders. Dat is toch wel belangrijk. En daarover gaat het. Hoe anders ben jij? Wel, ik wil dus een aantal dingen in die relatie aantonen die ons soms tegenzitten. Hè? Ja, die ons soms tegenzitten. Het zijn er een paar, het zijn er waarschijnlijk meer zelfs. Hè? De volgende keer ga ik het dan hebben over een aantal dingen die God tegenzitten in de relatie. Ja, ook hem zitten er soms een aantal dingen tegen in die relatie. En dan natuurlijk de volgende keer is dan, oké, hoe kun je nu anders worden? Maar goed, een eerste zaak die ons soms tegenzet in de relatie, dat is, ja, God zwijgt soms. Of we hebben soms wel de indruk dat God zweet, maar hij zweet soms. En ik ben graag ook bezig met het Oude Testament. En als je dan het leven van de Israëlieten bestudeert als ze in de woestijn zijn. De bedoeling was dat ze daar 2 maanden gingen rondlopen in die woestijn. Ze hebben er 40 jaar over gedaan uiteindelijk. Zo gehoorzaam waren ze, zo vol vertrouwen. Nochtans, zij hadden dus de 10 plagen in Egypte gezien bijvoorbeeld. En je moet weten, ook geschiedkundig is bewezen dat op 1 bepaald moment Egypte volledig aan de grond zat. En dat was door die plagen. Veel wetenschappers stellen vast, ja, dat is door die plagen geweest. Dus ze hebben eigenlijk wat gezien, zeg. Ze hebben wat gezien. En dan de doortocht door de Rode Zee. Je kent ook dat verhaaltje, sommigen zeggen, door de Rode Zee, maar moet dat niet zo letterlijk pakken. Dat water was maar 30 centimeter hoog uiteindelijk. Daar zijn ze doorgetrokken. Maar het fameuze is dan dat ook heel het leger van Egypte in 30 centimeter water verdronken is. Ik zeg dat dan en ze zeggen, ja, ik zeg, dat kan toch niet. Dat met de paarden en zo, dat ze 30 centimeter, en dat ze daar allemaal in verdronken zijn. Dus nee, het ging echt wel over hoogwater. Dan heb je ook het mana dat ze gekregen hebben, gedurende 40 jaar. 40 jaar hebben ze altijd brood gehad. En dat was een grote bende, dus ik denk dat er in het begin rond de 600.000 alleen de mannen. Boven een bepaalde leeftijd. Dus al de kinderen, de vrouwen waren nog niet meegerekend. Dus ik denk dat er rond de 3 miljoen was die door de woestijn getrokken. 3 miljoen mensen, zeg. Dat is een bende. En altijd genoeg eten, maar ook genoeg vlees zelfs. Ze kregen op een bepaald moment kwakkels. Ze hebben er ook veel geschoten. Kent dat, in de geestelijke zin dan. Maar ze kregen dus enorm veel vlees. Ze kregen drinken altijd op een wonderlijke manier. Ze kregen ook duidelijk Gods leiding. Tijdens de dag was er een wolk en 's nachts was er een vuurkolom. Ik weet niet of dat jullie dat al gehad hebben, zo, als u vraagt, Heere, leid mij en zo, dat er plots een vuurwolk of zo verschijnt en zeg ik, langs daar en daar moet. Zulke specifieke, concrete leiding kregen zij. En toch zijn er maar 2 gezinnen het beloofde land ingetrokken. Van Jozua en van Caleb. Het is al. Dus schijnbaar hadden die prachtig, die grote inbrengen. Inbreuken in hun leven eigenlijk. Door God hadden hen niks bijgebracht. Dus dat leert mij. Ook wij zoeken soms wel naar die geestelijke kijk zo. En dan zeg je, ja, hoort dat van visioenen en van wonderen en enorme manifestaties. Maar beste mensen, dit is geen garantie dat ons geloof daardoor groter wordt. Nee, helemaal niet. En het doet mij denken aan een tekst hier in Jesaja hoofdstuk 40. We kunnen dat misschien een keer opslaan. Jesaja hoofdstuk 40. Jesaja hoofdstuk 40 vanaf vers 30 tot en met 31, daar staat er het volgende. Dus Jesaja hoofdstuk 40. Daar staat er, jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Heer verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden, zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Het is een beetje zoals hier staat. Dus de eerste zaak is altijd, en begin dat je christen wordt, ik weet dat dat bij jullie was, maar ik vloog. Ik vloog als een arend. En had echt speciale, zelfs gebedsverhoringen. Ik had bijvoorbeeld gebeden, ik was nog student. En ik zei, heren, ik wil gaan getuigen tegen mijn medestudenten. Help mij dat mijn thesis al klaar is, voordat de thesisverlof begint. Ik was dus klaar. Ik heb met mijn fietsje, met bijbels al achter op mijn bagagerekje, heb ik rondgereden en aan iedereen proberen te vertellen. Ik had zelfs de tijd over om nog iemand anders volledig haar eindwerk uit te typen. Dus ze zat volledig vast. Is nog altijd een vriendin van ons, ook een christen. En ze zat volledig vast met haar thesis. En ik zei, oké, ik ga je helpen. Maar dat was nog met een typemachine, dus dat was nog niet met de computer. Dus als je één bladzijde, één paar tekens verkeerd had, dan mocht je herbeginnen. Was niet simpel. En ze had juist wel een heel dikke thesis dat ze wilde maken. Wel, ik zat heel de dagen de rechtstreeks te tikken. Ik zei, zeg ik je, wat wil je zeggen? En hup, uitzet ik. Dus ik heb dat ook nog kunnen doen voor haar. Dit waren ongelooflijke gebedsverhoringen. Maar een beetje later, dan voel je van, het gaat dan niet meer zo gemakkelijk zo. Het is al niet meer vliegen, het is al lopen zo. Soms nog probeerde ik het nog heel snel te lopen. Bij mij moest het allemaal rap gaan zo. En ik zei, allee God, waarom luisteren ze nu niet bijvoorbeeld? Dat gaat zo langzaam. Maar ik was vergeten dat ik zelf ook wel een aantal jaar nodig had om tot geloof te komen. En dan uiteindelijk staat er, zoals in die tekst, is het uiteindelijk wandelen. Wandelen met God. En daar wil God ons krijgen, dat we wandelen met hem. Het is niet nodig dat we heel de dagen zitten te vliegen. Maar dat we wandelen met hem. Packer die zegt in het volgende, die zegt, God behandelt ons in het begin als moeders hun baby's. Het begin wordt vaak gekenmerkt door grote emotionele vreugde, opvallende tekenen van Gods voorzienigheid, opmerkelijke gebedsverhoringen en vruchten van je getuigenissen. Maar wanneer je groeit in geloof, dan moet je een hardere school doorlopen. God stelt ons door de druk van tegenstand en ontmoedigende invloeden bloot aan zoveel beproevingen, als je kunt dragen, niet meer, maar ook niet minder. Zo vormt hij ons karakter, versterkt ons geloof en rust ons toe om anderen te helpen. Dat is hetgeen wat er gebeurt. Dus langzaamaan, dus leren wandelen met hem en dan verandert hij ons. En in Jesaja hoofdstuk 45 vers 15... zit nog in Jesaja, geloof ik. Dus gaat eventjes naar hoofdstuk 45. Daar staat er gewoon letterlijk, vers 15. Voorwaar, hij zijt een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, een verlosser. Ziet, hier staat er, hij zijt soms precies verborgen. Hij houdt u verborgen. Wel, Filippiansi, je weet dat ik graag zijn boeken lees. En die zegt in een boek van hem, op zoek naar de onzichtbare God, het volgende. Hij zegt, als God had gewild dat iedereen op aarde hem zou kennen, dan had hij zich niet verborgen, maar dan zou onze vrijheid onvermijdelijk bezwijken onder zijn directe aanwezigheid, en dan was geloof vervangen door zien. God ziet in plaats daarvan graag een ander soort kennis, een persoonlijke kennis die verkregen wordt door de mens die zich inspant om hem te leren kennen. En dat is zo, Uiteindelijk, het is toch ook als koppel zo, Dus als je denkt van, oké, we zijn getrouwd, voilà, we zijn er, dan begint het pas, En het vraagt dus ook inspanning iedere keer om elkaar beter en beter leren kennen, om te genieten van elkaar, Als mensen zeggen op een bepaald moment, het is genoeg geweest, Dat is trieste, Dat is trieste, want dat is niet de bedoeling van een relatie. De bedoeling van een relatie is dat ze blijft groeien en blijft groeien. En bij God is het nogal serieus, want het is voor de eeuwigheid, een eeuwige relatie. Dus dat is nogal de moeite. En dit vraagt soms, een inspanning. Ik probeer ieder vrijdag te reserveren voor mijn vrouw. Dan gaan we zo een daglunch gaan eten. Voor de rest, ik ben de kok thuis. Je zou dat niet zeggen aan mij, maar... maar de vrijdag gaan we zo iets uit gaan eten samen. En dan is toch niet de bedoeling dat we daar slok zitten te eten, dat er geen woord gezegd wordt. Nee, de bedoeling is dan echt om te communiceren met elkaar. Voor mij kost dat een beetje moeite, want ik heb dan zo soms een dag in de gevangenis achter de rug zo, en mijn hoofd zit vol, en ik moet dat weer leeg krijgen. Dat is niet zo simpel. Maar het is voor mij een belangrijk moment om echt te blijven werken aan je relatie. En dat is met de Heer ook zo. Sommige mensen zeggen tegen mij, ik lees zo één keer per week, ik heb een Bijbel, dat is genoeg geweest. Maar dat is toch een rare relatie zo, Dat is toch een rare relatie. Maar zeg, maar ik bid wel iedere dag, En ik zeg, het is net hetzelfde als dat ik met mijn vrouw zou eten en ik mag iets zeggen, en als zij iets wil zeggen, zeg ik, hij moet zwijgen nu, één keer per week moet je iets zeggen, maar Voor de rest moet je eens bij. Ja, jongens, dat zou toch maar een rare relatie zijn, hè? Is het niet waar? Hè? Goed, dus dat is een eerste zaak. Hè. Ons kennen is soms beperkt, maar dat is eigenlijk met de bedoeling dat we zouden groeien. Maar wat zei ik nu weer? Ja, God zweeg soms. Maar ook een tweede zaak is dat ons kennen soms is eigenlijk beperkt. Ten eerste, we zijn beperkt in tijd. Hè? Ja, als je nu zegt, ik heb eeuwig leven, ja, leg dat maar een keer uit aan mensen. Hè? Hè? Dat is raar, hè? Ja. Mijn moeder werd 95 jaar, hè? Een schone leeftijd. Maar om dan te zeggen, dat is peanuts in verhouding met de eeuwigheid. Ik las een keer een tekst ook en hij zei, weet je hoe lang dat de eeuwigheid duurt? Dat is een vogeltje die zijn bekje sleept aan een grote berg zo. Hé? En als die een berg helemaal afgesleten is, doordat zijn bekje afgesleten is, dan is er één dag van de eeuwigheid weg, zei hij. Ik zei, ja. Maar ja, beeld u dan maar een keer in zo, hé? Hoe lang dat is. Dus eeuwig is, dat is al een eerste zaak. Maar een tweede zaak is ook dat ons begripsvermogen is ook beperkt. Dat bedoel ik mee, ik heb misschien al een keer dat voorbeeld hier, maar veronderstel, dus ik heb al een keer een walvis gezien in het echt in Zuid-Afrika, hè. Maar veronderstel dat ik nu plots zou kunnen babbelen, praten tegen die een walvis. Hè. Dus met klikjes en klakjes en zo. Hè. En je kunt, zoals, hoe heb je dat, Dr. Doolittle of zo, hè. Je kunt gaan praten met die een walvis. Hè. Waarover zou u praten met die walvis? Hè? Ga je babbelen over ja, Brugge, Club Brugge, die het niet zo goed gedaan heeft de laatste tijd? Hè? Over ja, een probleem met je laptop, hè? Of een schoon programma dat je gezien hebt op tv en zo. Ja, die walvis zal over plankton zou die kunnen praten en over ja, de vissen dat die tegengekomen is misschien in de wijde oceaan en zo. Maar dat stopt het, hè. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. We zijn een beetje zoals in een walvis. We zijn beperkt in ons begripsvermogen. Maar het ongelooflijk is ook dat God zelf zich ook beperkt heeft. In Jezus Christus, toen hij je lichaam aangenomen heeft, heeft hij zich echt beperkt. Is hij mens geworden. Maar wat wel heel belangrijk is, dat is dat Jezus Christus is een soort steen van Rosetta geworden. Ken je dat, de steen van Rosetta? Wel, de steen van Rosetta, dat was eigenlijk een heel belangrijke vondst, omdat men tot dan toe, je ziet dat hier, dat zijn de hieroglyphen, hè? Het vroegere Egyptische schrift, men kon dat niet ontcijferen. Totdat men een steen gevonden heeft, met zowel het gewone Grieks erop, hè? En dan ook nog het, welke taal was dat? Het wat? Ja. En dus daardoor kon men eigenlijk die hieroglyphen ontcijferen. Wel, op dezelfde manier is Jezus Christus voor ons de steen van Rosetta als het gaat over God kennen. Hè. Hij heeft ons dingen bepaald, hij maakt ons dingen duidelijk. En daardoor kunnen we hem ook echt leren kennen. En in de beperktheid van mezelf zijn er heel veel dingen waarop ik geen antwoord op heb. Echt waar. Bijvoorbeeld waarom dat er op één plaats een lawine naar beneden een heel stadje wegvaagt. He. En op een andere plaats gebeurt dat niet. En waarom dat bijvoorbeeld een vriend die amper 40 jaar was, gestorven is door kanker, heel actief in de gemeente. God kon, dacht ik toch, hem nog heel goed gebruiken. Maar hij is er niet meer. He. Waarom gebeurt dat? Ik heb daar geen antwoord op. Waarom dat ons het eerste kleinkindje bij ons jongste dochter hè, is eigenlijk doodgeboren. Hè, was 9 maanden oud, er was niks aan. Ze hebben ook nooit gevonden wat dat de oorzaak ervan was. Maar dat kindje, Noach noemt het, is al bij de Heer. Maar waarom? Waarom dat zij niet een gewoon leven heeft kunnen doen? Maar ik heb daar geen antwoord op. Hè. En, maar ik weet wel hoe dat God zelf denkt over zulke tragedies. Hè. En het doet mij een beetje denken aan bijvoorbeeld Jezus, die dus zijn vriend kwijt was, Lazarus, hè, was gestorven. En dan zie je dat er tranen over zijn gezicht stromen. Hè. Dat is wat dat hij denkt. Hè. Dus hij leeft dus enorm met ons mee. En zo is de Heer ook de steen van Rosetta. Hè. En je kunt u continu bezighouden met inderdaad vragen over lijden, hoe zit dat aan elkaar, waarom, waarom, waarom. En dan ben je bezig een beetje zoals bij dat vergrootglas, bij de rand zo. Hè? En dan zie je wazen, dan zie je wazen. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat we scherp gaan zien en dat we Christus in het midden van ons leven plaatsen. Hè? En dan wordt alles scherp. Dat wil niet zeggen dat je direct een antwoord op alles zal krijgen, maar dat maakt wel dat we meer en meer gaan, gaan groeien, dat we gaan leven in vertrouwen op hem en dat we weten wat er ook gebeurt, het is ten goede van ons. God gebruikt alles, ook het slechte, ten goede van ons. Hè? En dat is ongelooflijk. Goed, dus hij is de steen van Rosetta. Dat is een tweede zaak. Ons kaart is soms beperkt, maar waar we soms ook problemen hebben, dat is dat we ons precies opgedroogd voelen. Hè? Nog nooit had? Ik wel. Dat je denkt van, het is me allemaal te veel, ik heb geen kracht meer en zo. Hè? En ik las ook van iemand, Bill noemt hij, Bill Leslie. En die voelde zich als een handpomp bediend, maar die was heel leeg. Hè. En die ging op een soort retraite. Hè. En de persoon bij wie dat hij was, hè, was een oudere vrouw. En hij dacht, ja jongens, ik ga je een beetje zelfmedelijden opwekken. Hè. En hij klaagde over alles wat hij meemaakte als voorganger. Hè. Het was een predikant ook in een gemeente. En hij zei, oh, ik heb toch een lastig leven. En ik denk dat ik er waarschijnlijk een eentje uit moet. En hij had ook gedacht dat die vrouw ging zeggen tegen hem van, kijk, stop er een keer een jaar mee. Neem een keer een sabbatjaar. Hè. En je zult wel zien, dat zal... maak maar een keer een beetje nieuwe energie en zo. Hè. Maar die vrouw zei helemaal iets anders. Hè. Je had dat niet verwacht. Die zei, kijk, als je droog staat, hè, dan is het zoals hier, dan moet je dieper gaan boren. Hè. Dan moet je dieper gaan boren. En dat maakte bij mij inderdaad ook wel wat duidelijk van, soms heb ik dat ook wel de neiging, dan zei ik, ga ik een beetje een sabbatjaar nemen. Wat ga je doen in dat sabbatjaar, hè? Nee, eigenlijk de kern van de zaak is dat we iedere dag onze relatie met de Heer verdiepen. En al het andere is bijkomstig. Dus kun je zeggen tegen mij, ja, maar je doet prachtige dingen met die gevangenis en zo, je bent daar goed mee bezig. Maar de kern van mijn bediening blijft nog altijd mijn relatie met Jezus Christus. Hè? Dat ik overstroom. Dat is zo, hè. Ik zeg dat ook soms tegen de gedetineerden. Ik zeg, weet je waarom dat ik hier kom? Hè? Ja, nee. Ik zeg, ja, voor het geld moet ik het niet doen, want het is vrijwillig. Hè? Dus dat lukt al niet. Hè? Ik zeg, dus ik kan wel nu, ik ben in pensioen, maar ik kan een flexijob doen. Hè? En ik kan daar nog veel geld mee verdienen. Hè? Want ik heb de nodige diploma's en zo. Hè? Maar het interesseert mij geen bal eigenlijk. Hè? Ja, waarom niet? Hè? Wel, ik zeg, ik ben vol van iets. En ik stroom over. Daarom kom ik naar hier. Hè? De eerste keer dat ik mijn vriendin leerde kennen, die nu mijn vrouw is... Hè? Ik had gedacht, ik had dat een beetje verzwijgen voor mijn moeder, hé. Maar mijn moeder zei direct, kom ik hier, manneke, hé. Ik zei, ja, wat is er, maar? Heb je lief, hé, zei ze, hé. Maar ik zei, helemaal, hoe weet jij dat? En schijnbaar bij mij was dat omdat ik fluitend de trap ophing. En anders floot ik nooit, hé. Dus omdat ik floot, hé. En ze had dat gezien. Wel, dat is ook hetzelfde als we de Heer Jezus leren kennen, hé. Dan is het niet zo van, ja, ik ga een keer moeten gaan tuinen, ik ga een keer moeten over spreken. Nee, alsjeblieft mensen, ja, dat is toch raar. Dat is net hetzelfde dat je zou zeggen, ja, je hebt iemand waar je verliefd op bent, hé. Ah ja, je moet daar nu een keer over spreken tegen anderen. Nee, je spreekt daarover omdat je overloopt gewoon weg, hé. Loop je niet over, ja, dan is er iets fout, dan gaat er iets verkeerd. Dan heeft de betekenis dat je relatie, dat er daar iets schort, dat er een haar in de boter zit, hé. Juist. Dus laat ons alstublieft overlopen. Hé. En staan we droog, hé, dan moeten we dieper graven. Hé. Dan moeten we dieper, totdat we weer water vinden. Dat zei die vrouw. En dat is ook hetgeen wat zij zei. Hé. Dus boor zo diep dat je een laag met water bereikt die nooit opdroogt. En dat staat ook letterlijk in de Bijbel. Hé, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wil dat zeggen, als ik naar de gevangenis, dat ik altijd zo van de vooraf overstroom zo, hé? Nee, echt niet, nee. Nee, want inderdaad, heel vaak is vertrouwen iets met je verstand, met je wil, een wilskwestie. Want bijvoorbeeld voel ik mij altijd verliefd op mijn vrouw, hè. Ja, ik zeg dat soms, dan zou het er heel triestig uitzien, denk ik, hè. In mijn geval, we hebben een relatie op vertrouwen geplaatst, hè. En dat voel je niet altijd. Dat voel je niet altijd. Soms voel je dat wel een keer weer, hè. Je hebt weer vlinders in je buik, hè. Dat is een keer plezant. Maar die vlinders zijn er absoluut niet altijd. En dat is ook zo met de Heer, hè. Dus, ik heb niet altijd die vlinders zo van, wauw, hè, ik ga weer naar... En soms moet ik mij sleuren naar die gevangenis toe en beginnen, ja, dat is prachtig, hè. Ik mocht daar in die cellen gaan en zo, hè. Dan zeg ik, mooi, bij die zware misdadigers soms, hè. En je denkt van, oh, hè, dat is toch eigenlijk wel iets speciaals, hè. Maar dat verdwijnt nogal rap. Als je daarop baseert, hè, dat is heel rap weg, hè. En dan merk je, ja, het zijn ook mensen zoals jij en ik, hè. En die wel het evangelie nodig hebben. Maar soms, ja, heb ik vooraf, ja, hoofdpijn en heb geen hoesting, hè. Totdat ik daar ben, hè. Totdat ik daar ben. En dan loopt het soms de momenten dat ik denk van, het zal niks zijn, hè. Ik voel me zo slecht in mijn val, hè. Dan juist kan God u precies gebruiken, hè. Waarom? Ja, hij wil u laten overstromen. Goed, wel, ik hoop dat ik al iets heb kunnen doorgeven, hè, in die relatie. Volgende keer is dan wat God soms moeilijk vindt in die relatie. Kan God problemen hebben? Ja, jawel. En zeker met ons. Hè. Maar ik wil nog samen bidden met jullie. Heer, dank u dat wij echt mogen beseffen dat u een God bent die alles gedaan heeft om een relatie met ons te hebben. U hebt er uw eigen zoon voor over gehad. U hebt gezorgd dat door Jezus Christus dat we u persoonlijk hebben mogen leren kennen, Heer. En u wilt ook dat die relatie groeit, Heer. Waarom? Omdat wij ook zouden veranderen naar het beeld van uw zoon. En Heer, wilt u ons helpen ook om ons meer en meer te laten vervullen door u. Om ons meer en meer te laten vormen door u, Heer. Ook al doet dit pijn, omdat we weten dat u naar een perfect beeld toe gaat, Heer. En ik dank u daarvoor dat we u mogen kennen. In Jezus' naam. Amen.